in de reeks waar ik bezig ben, over Abraham spreken. Maar misschien eerst wil ik ook nog jullie gebed vragen. We zijn nog altijd bezig met gevangeniswerk. Ieper is ook teruggeopend. En je weet dat ik vorige keer, dacht ik, ook sprak over Patrick Couchement, die nog altijd geen toestemming kreeg. Die heeft ondertussen toestemming gekregen. En dus woensdag gaan we de eerste keer, voor de eerste keer samen naar de gevangenis. En we gaan er ook weer samen uitraken, denk ik. Ja, want dat is heel komiek. Veel mensen vragen, hoe kan ik in de gevangenis raken? Ook zeg, dat is heel gemakkelijk. Wat is er weer uit geraken? Dus, maar wij mogen drie keer weer uit. Soms zeggen de gedetineerden ook tegen mij, ja, Ivan, omdat ze niet komen de cel open doen. In sommige gevangenissen wordt soms de cel gesloten per vergissing. En zit ik dus opgesloten met de gedetineerden. En dan zeggen ze altijd voor de grap, ja, je gaat hier moeten blijven, bij mij. Om, ik zeg, geen enkel probleem, maar ik zeg, je gaat het je beklagen, want ik eet veel, ik snurk s'nachts en zo. Dan zeggen ze, goed, we gaan toch zorgen dat je weer buiten geraakt bent. Goed, de vorige keer heb ik over Abraham al verschillende keren gesproken, en Ik heb toen vooral gehandeld over wat er goed ging met hem. Dus heel in het begin heb ik iets verteld over dingen die ook verkeerd gingen. En ik ben daar eigenlijk wel content voor dat dat ook in de Bijbel staat. Want als je zo het leven van Abraham bekijkt, zou je denken, amai jongens. Zo'n gelovige, dat zal ik nooit worden. Maar gelukkig hebben ze ook zo een paar pijnpuntjes staan er ook in. En gelukkig, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik trek mij daar eigenlijk wel een beetje aan op van, oké, het is dus niet de perfecte mens. Het is maar enkel over Jezus dat dat wel kan gezegd worden. Hij zei inderdaad van, wie kan er van jullie mij overtuigen van zonde, van ook één zonde in mijn leven. Stel je dat ik je voor zeg, dat je dat tegen je omgeving kunt zeggen zo van, wie van jullie kan er hier ook maar één zonde aantonen. Ik heb dat al een keer gezegd, in de gevangenis denken de mensen, hebben ze dus een groot beeld van mij. En ze zeggen, ja, maar hij zit zeker toch één die al heel sterk aanluidt bij een volmaakt leven. Oh, maar ik zeg, ja, totdat je mijn vrouw hoort. Ik zeg, het is daarom dat ik ze nooit meebreng naar de gevangenis. En dan lachen ze een keer. Goed. Ik heb toen vooral ook gesproken over de relatie die er was tussen Abraham en Lot. En drie specifieke gebeurtenissen eruit gehaald. Onder andere de scheiding die er geweest is tussen Abraham en Lot. Herinner u nog, op een bepaald moment was het land te klein voor Lot, zijn vee, en ook voor Abraham zijn vee. En Abraham liet Lot eerst kiezen, weet je dat nog? En hij koos natuurlijk voor hetgeen dat voor ogen was, tot een hele mooie streek schijnbaar, maar wel dicht tot bij Sodom, rond Sodom, terwijl dat Abraham koos voor hetgeen wat God hem beloofde. En ik ben er ook van overtuigd dat Abraham iets in de toekomst zag, dat hij het koninkrijk van God, of dat hij iets van de hemel gezien heeft. Waardoor hij zei, ja, dat deel wil ik. En prachtig om te zien dus, waarop dat hij zijn keuze baseerde. Een tweede gebeurtenis was toen, Lot was toen al tot dicht bij Sodom gaan wonen. En op een bepaald moment vallen dus de koningen van het oosten binnen. En dus Lot wordt ook met zijn gezin weggevoerd en zo. En daar zien we dat Abraham ook ingrijpt en dat hij dus de overwinning heeft op die koning van het oosten. En Lot terugbrengt tot dicht bij Sodom. En dan een derde situatie is de voorbeden dat Abraham doet voor Sodom. Het is dan al zo ver gekomen dat Lot in Sodom gaat wonen en echt een stad dat je denkt, jongens, kan dat allemaal gebeuren? Wel, dit gebeurt ook vandaag, spijtig genoeg, zulke dingen. En God gaat die stad vernietigen. En dan doet Abraham voorbieden en zegt, ja, moest er nu nog 50 zijn en zo. En je moet altijd maar verder afkomen totdat er maar een paar zijn. En je weet ook, uiteindelijk is enkel het gezin van Lot met zijn drie dochters gered. Of zijn twee dochters, wat is het nu? Ik ben nu aan het pijven. Gered uit Sodom. Behalve dus op het laatste zijn vrouw die nog een zoutpilaar wordt, omdat ze toch achteruit kijkt. En het is heel spijtig. Het is wel de bedoeling dat we zout worden en zout en licht verspreiden, maar dat we nu volledig zout zijn, dat is nu ook niet de bedoeling. En ik vind het heel spijtig dat heel wat geloven, heel wat christenen, misschien gaan ze een beter getuigenis zijn door hun dood dan door hun leven. En dat is echt niet de bedoeling. Hè? Dat is echt niet de bedoeling. Laat ons ons leven geven aan de Heer en nu al echt een getuigenis zijn van hem. Goed, en dan heb ik ook gesproken over drie bijzondere ontmoetingen die er waren. Eigenlijk altijd ontmoetingen met de Heer, ofwel zeker een terugwijzing daarnaar. Iets over de ontmoeting met Melchizedek hebben we gesproken. Dan heb ik ook gesproken over op een bepaald moment een ontmoeting met God. En waar dat er een verbond gesloten wordt met Abraham. En dan ook de laatste keer over die ontmoeting met drie mannen waarbij dat er een uitgebreide maaltijd gehouden wordt. Misschien toch nog iets over die ontmoetingen. Eerst die ontmoeting met Melchizedek. Dat was eigenlijk een heel bijzondere ontmoeting omdat er net daarna een beproeving kwam voor Abraham. Want wat was er gebeurd? Dat was net nadat Abraham de koning van het oosten verslagen had. En de koning van Sodom, die zou eigenlijk een serieuze beloning geven aan Abraham. Maar net daarvoor heeft hij dus die ontmoeting met Melchizedek. En wat daar heel bijzonder aan is, dat is na die ontmoeting weigert hij alle cadeaus dat hij zou krijgen van de koning van Sodom en zegt, nee, ik wil zelfs geen draad krijgen van u, zegt hij. Alles moet van God komen. En die tekst die ik daarnet geprojecteerd heb al, die zegt, als je hart onverdeeld uitgaat naar de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor de moeilijke keuzes waarvoor je staat. God zal je krachtig bijstaan. En dat is zo, hè. Als er dingen op ons afkomen, maar je bent vol met, je hart is vol met de Heer, dan moet je geen schrik hebben voor beproeving. Je gaat er overheen webben. Of je zult ze zeker doorstaan. Dat is de eerste zaak, hè. En dat gesprek met Melchizedek. Melchizedek die dus eigenlijk, sommigen zeggen het is de Heer Jezus zelf, ik weet het niet, hè. Ik heb meer de indruk dat het wel over een historische figuur gaat, omdat hij ook letterlijk een koning is in Salem en Jeruzalem, toenmalig Jeruzalem. Maar in ieder geval is hij een prachtig type voorbeeld van de Heer Jezus. Dan de tweede ontmoeting is echt een dialoog met God. Stel je voor dat wij zomaar kunnen spreken met God en dat we antwoord krijgen. Wel, ik heb goed nieuws, beste mensen. Bij Abraham was dat zo ene keer op een weg. Bij ons kan dat ieder minuut. We kunnen spreken met God en we kunnen ook antwoord krijgen. En heel vaak gebruikt hij daarvoor zijn woord. Ongelooflijk. En dus die ontmoeting met God, hij had een dialoog en er wordt een verbond ook gesloten. En op een bepaald moment vraagt Abraham ook een teken. Ik vind dat niet altijd zo gemakkelijk, maar schijnbaar laat God toe dat we soms wel een keer een teken vragen. En dat teken, hij vroeg een teken om zeker te weten dat hij wel inderdaad een zoon zou krijgen. Isaac had toen nog niet zijn zoon gekregen. En hij zegt, zal ik wel een zoon krijgen? Geef mij een teken. En wat moet hij doen? Hij moet dus een soort offer brengen. Een duif en een koe en een ram, denk ik ook. Hij moet dat offer in stukken doen. En dan zou er iets gebeuren. Maar wat gebeurt er? Op dat moment enkel beesten, hieren die op dat offer komen. En je moet niet anders doen dan wegslaan. Heel een dag door. Dan denk je, amai, is dat mijn teken dat ik ga krijgen? Dus en dat leert ons om echt te wachten op God. En je ziet dat met veel figuren uit de Bijbel. eer dat ze gebruikt worden, dat ze eigenlijk moeten wachten op God. En ik heb daar ook een spreuk bij. Hè. Dus er zijn vaak heel wat beproevingen nodig in ons leven, in de eenzaamheid, om door God bruikbaar te worden in het openbaar. En ik weet niet of je dat zelf ook al ervaren, maar dat is zo. Hè. Je moet juist soms een keer het een en het ander meemaken, hè, om bruikbaar te zijn, hè, om klein te worden. En ik heb dat nu en dan nog een keer dat ik krijg, zo, hè, van, hè, dat je denkt, oh, dat gaat hier goed, hè, ja, God mag bijna content zijn met mij. Hè, en dan val ik zo een keer op mijn neus, hè, of loop ik tegen een muur, en dan ben ik nog zo klein, hè, en dan pas kan God mij eigenlijk gebruiken. Hè. Dat is niet plezant om te zeggen, maar het is zo. Hè. Ik weet niet of dat bij jullie is, maar bij mij is dat in ieder geval zo. En dus uiteindelijk krijg je zijn teken en dat zijn twee dingen. Hè. Dat is eerst een rokende oven, hè, en een vurige fakkel die door dat offer heen gaat. Dat is het teken dat hij krijgt. En een oven, hè, is altijd een beeld van oordeel, maar ook van loutering. Hè. Dus zoals ik al net zei, loutering heel belangrijk in ons leven. En hoe meer loutering dat we krijgen, hoe meer dat ook die fakkel gaat branden. Hè. En een fakkel is een beeld van uitredding, van overwinning, van genade. En ik heb daar ook een spreukje bij gemaakt. Hè. Hoe harder de oven brandt, hoe vuriger de fakkel wordt. Niet plezant om te horen misschien, maar dat is zo. Hè. In ons leven, hoe meer dat God in werd, hè, en dat hij dingen toont die misschien, ja, ook wel fout gaan en zo. Hè. Wel, je hebt dan de keuze, ofwel zit je daar te jammeren en te klagen. Hè. Ofwel, geef je toe dat het zo is, hè, en geef je je over aan de Heer, en dan gaat hij een fakkel branden. Hè. Dan ga je enthousiaster worden. Dus heel raar, ik moet ook zeggen, de momenten waar dat moeilijk ging in mijn leven, ja, werd ik soms achteraf enthousiaster voor de Heer. Hè. Niet op het moment zelf. Soms zeg je, allee, waarom gebeurt dat nu weer met mij? En waarom komt er daar geen einde aan? Dus een goede week terug lag ik in het ziekenhuis. Hè. Ik had hartoverslag. Hè, dus mijn hartslagen gingen van 90 naar 150. Zo, hè. Bleef een beetje staan. En dus, ze hebben mij uiteindelijk opgenomen op een spoed, onderzocht. Hè. Ook zo met zo'n katheder dat ze in u gaan en zo, om te kijken naar je hart en naar je kroonslagaders en zo. Alles is in orde, maar ik blijf met dat probleem zitten, hè, van die hartoverslag. Dus ze mocht daar rust voor bidden. Maar dat heeft ook gezorgd dat ik een paar weken niet naar de gevangenis toe kon en zo. Oh, en dan zeg ik, allee, heren, waarom? Hey, die gasten moeten mij nu missen en zo. Hey. Ik heb daar geen antwoord op, maar toch heb ik ook gemerkt dat ik ondertussen toch weer enthousiaster geworden ben. Hey. Heel raar. Heel raar. En het is ook zo, ik ben dus een boek aan het schrijven. Ik weet niet of je Noël Amania kent. Hey. Dus Noël Amania hebben dus in de tijd zendingswerk gedaan in Burkina Faso, hebben dus daar enorm prachtige dingen gedaan. Hè. En toen ze terugkeerden op pensioenleeftijd, hè, toen heeft Noël een paar jaar daarna een herseninfarct gehad, een bloeding, waardoor dat hij half verlamd is, moeilijk kan praten, ook moeilijk kan redeneren. Maar hij had toen al een boek geschreven. Hè, en ik ga eerlijk zeggen, ik vond dat boek niet zo boeiend. Hè. Dus, nogthans, hij heeft echt wel veel humor en zo. Hè. En dus op een bepaald moment, dus nu had het alleszins niet meer. En ik ga dus nu één keer per maand, of om de twee weken, ga ik bij hen. Om alles op te schrijven, heel traag, en ik ben bezig met een boek te schrijven. En ik had gezegd van, kijk, bid ervoor dat ik meer tijd zou krijgen om dat boek te schrijven. En ik heb dus tijd gekregen. Dus twee weken heb ik nu al goed kunnen eraan doorwerken. Ja, het is niet zoals ik gedacht had en mijn gedachten had zo, voor meer tijd te krijgen. Maar ja, als je daarvoor bidt, hé, met verschillende mensen, ja, dan moet je dat bij neerleggen. En ik heb nu meer tijd om dat te doen, dus alles werkt mee ten goede. Hè. Dus, maar bed ook voor dat boek, want ik ben benieuwd wat het zal worden. Hè. Ik ben bijna aan de helft, denk ik, ondertussen. Maar het doet gewoon deugd aan hen om iedere keer weer hun anekdotes te vertellen. En ja, Noël, die dus ook te kampen heeft met depressie soms, hè, die leeft altijd weer op als hij begint te vertellen en, over dat project en zo. Hè. En alleen al daarvoor doe ik het. Hè. Dat ik denk van, allee jongens, hè, ondertussen is dat voor hen een steun ook. Maar het is ongelooflijk ook respect voor zijn vrouw, tot en met wat zij echt, de zorgen dat ze heeft ook aan Noël en zo. Enorm. Dus je mocht ook gerust bidden voor dat koppel, Noël en Manja, want ik ben overtuigd dat God hen nog zeker zal gebruiken, of nog gebruikt. Oké, en dan was er ook nog die ontmoeting met die drie mannen. Ik ben eigenlijk nog altijd bezig aan mijn inleiding, amai. Maar het is jullie schuld hoor, nee. Nee, het gaat hier over een maaltijd van drie mannen en één daarvan is ook heel duidelijk dat het over de Heer Jezus zelf gaat. Hè. Natuurlijk, hij is nog geen mens geworden, hè. Maar weet, soms vergeten wij dat, maar reeds van bij het begin hè, heb je God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hè. Die zijn er altijd al geweest. En er staat ook heel duidelijk in Gods woord dat zelfs Jezus de schepper is. Hè. Wij vergeten dat wel eens, hè. En weet dan ook dat onze schepper mens geworden is, hè, in de persoon van Jezus Christus. Ongelooflijk, hè. Dat je u zo verlaagt tot uw schepselen om hen te redden ook, hè. Maar goed, die maaltijd met Abraham, Abraham heeft dat gezien op een bepaald moment. En hij maakt een uitgebreide maaltijd met een kalfje dat geslacht wordt, brood dat gebakken wordt en zo, hè. Dus hij neemt echt veel tijd om te, want maaltijden zijn ook altijd momenten dat er veel gebabbeld wordt met elkaar. Dus ik probeer met mijn vrouw ook één keer zo per week naar een lunch te hebben, zo'n daglunch dat we ergens gaan eten. Hé. Maar het is dan niet de bedoeling dat we daar zitten te slokken en geen woord zeggen tegen elkaar. Nee, het is juist echt de bedoeling om tijd voor elkaar te maken. En dat is ook in de Bijbel altijd zo, als er een maaltijd gehouden wordt, hé, is dat met de bedoeling om te babbelen met elkaar. Hé. En dit gebeurt ook. En dus Abraham maakt veel tijd voor die drie mannen, waaronder de Heer Jezus. Hé. Maar eigenlijk de Heer Jezus vindt dat ook oké. Hij steekt ook, hij zegt ook, doe maar. Hè. Hij vindt dat eigenlijk wel plezant dat er zoveel tijd in die ontmoeting gaat. En ik heb daarvoor ook een tekst. Hè. In 1 Korinthe 1 vers 9 staat er, God is getrouw, door wie hij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Dus als je je soms afvraagt wat je roeping is, hè, wel, ik ken jouw roeping, hè. Die staat hier. Hè. Je roeping is om gemeenschap te hebben met de Heer Jezus. Dat is onze eerste roeping. En al de rest is eigenlijk een beetje bijzaak. Hè. In de eerste plaats wil de Heer vooral contact met ons. Hij wil babbelen met ons, hij wil antwoorden geven. Dat is echt heel belangrijk. En daarom, ik heb zelf ook een tekst gemaakt, die gaat niet in de Bijbel voorkomen. Maar een eerste voorwaarde om een goede gemeenschap te hebben met de Heer is er gewoon tijd voor te maken. Ik heb al gemerkt, ja, soms staat er veel op mijn agenda, als ik eerst al die andere dingen doe, en dan doe ik mijn stille tijd, ja, dan leidt die eronder. Dus dat is heel raar. Terwijl omgekeerd, als je eerst begint met je stille tijd, als het mogelijk is, in je dag, ja, dat is een heel ander begin. Dat is een heel ander begin. Ik weet nog, toen ik ons huis aan het verbouwen was, ja, dan ging ik met mijn, kreeg dan een brooddoos mee zo, hé. Soms grappige situaties, ik weet nog dat ik, wat was het, vleessalade had ik meegekregen, hé, en mijn boterhammetjes, maar die vleessalade was nog niet gesmeerd op mijn boterhammetjes, hé. En ik had geen mes, hé, dus ik heb dan met mijn bankcontactkaart, gebruikt om mijn boterhammetjes in te smeren, hé. Maar in ieder geval, iedere keer, voordat ik begon met te werken, las ik mijn Bijbel, en nam ik een tijd van gebed op een hoop stenen zo, of op een bankje buiten. Maar in ieder geval, als ik dat deed, dan verliep die dag altijd prachtig en wonderwel. En deed ik veel meer dingen dan dat ik het omgekeerde deed. Dat ik direct begon te werken en dan mijn stille tijd doen. En Het is een uitdaging, echt waar. Een uitdaging van, oké, probeer dat maar een keer en je zult zien. Je wordt daarin gezegend, want dit is onze roeping. Hè? Dit is onze roeping, dat we gemeenschap hebben met hem. Goed, maar vandaag wil ik nog over een heel bijzonder element spreken. En dat is de beproeving die Abraham krijgt. En we gaan eventjes, zoals er hier staat, hè, naar Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. En ik lees vanaf vers 1. Dus het gaat over het offer dat Abraham moet doen, namelijk zijn zoon, Isaac, zijn enige, zoals er staat, te offeren. En dit stukje alleen overtuigt mij telkens weer, dit is het woord van God. Als je kijkt welke gelijkenis dat er ook is met het offer dat Christus gedaan heeft, magnifiek. Wel, we lezen even vanaf vers 1, hoofdstuk 22. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zeide tot hem, Abraham, en deze zeide, hier ben ik. En hij zeide, neem toch uw zoon, uw enige die je lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaac, en hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg, en hing naar de plaats die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten, blijf hij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarhens heen gaan. Wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren. Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaac en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zeide, mijn vader, en deze zeide, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strekt uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat hij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in een struikgewas. En Abraham hing en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien, waarom nog heden gezegd wordt, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren ten tweede male van de hemel tot Abraham en zeide, ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heeren, omdat hij dit gedaan hebt en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand van aan de oever der zee. En uw nageslacht zal de poort zijn vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat hij naar mijn stem gehoord hebt. Toen keerde Abraham terug naar zijn knechten en ze gingen tezamen op weg naar Beersheba en Abraham woonde te Beersheba. Ja, een heel speciaal verhaal. Hè. Dus we zien hier Abraham die op de proef wordt gesteld. Hè. En er is daar sprake soms van een beproeving en soms zie je ook in de Bijbel een verzoeking. Nu, een verzoeken zal de Heer nooit doen. En spijtig genoeg wordt dat soms een keer een beetje verkeerd vertaald, vind ik. Hè. God gaat nooit een mens verzoeken. Hij zal hem wel beproeven, maar een verzoeking is eigenlijk echt verleiden tot zonde. Hè. Zoals Lot zich heeft laten verzoeken door de tegenstander om dicht bij Sodom te gaan wonen en dan uiteindelijk in Sodom gaan wonen. Hè. Maar God kan ons soms wel een keer op de proef stellen. En dat is heel iets anders dan verleiden tot zonde. Dat is niet de bedoeling. Dat is een beetje ons geloof. Kijk hoe dat is met ons geloof. Hè. En wat was die beproeving? Wel, hij zegt, neem je zoon, uw enige die je lief hebt, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Hè. Nu, Moria, dat betekent eigenlijk letterlijk Yahweh, door Yahweh uitgekozen, van Yahweh uitverkoren, hè? Door Yahweh voorbeschikt. Nu, het land waar Abraham naartoe moet gaan, Moria, dat vind je ook, het gaat dan eerder over de berg Moria, in 2 Kronieken, hoofdstuk 3, vers 1. Hè? We kunnen dat misschien een keer nemen. Hè? 2 Kronieken, hoofdstuk 3, vers 1. Hou je vinger bij Genesis hoofdstuk 22, waar we keer dan natuurlijk naar terug. Maar als je gaat naar 2 Kronieken hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 vanaf vers 1, daar staat er het volgende. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heer aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David daarvoor had bestemd, op de dorfvloer van de Jebusiet Ornan. Hij begon met de bouw in de tweede maand, op de tweede dag in het vierde jaar van zijn regering. Nu, misschien herinner je nog, maar die een dorfvloer, dat is de plaats waar dat eigenlijk een straf begon voor David. Hij had dus, zonder dat God dat wilde, had hij het volk geteld. Je kunt dat misschien nog herinneren. En dan mocht hij kiezen tussen drie soorten straffen. En hij koos uiteindelijk voor de pest. Hè. Die pest kon enkel halt toegeroepen worden doordat hij moest een stuk grond kopen. Hè, dus die in een dorp verloren en een offer doen. Hè. En daar op die plaats moest Salomo nu de tempel bouwen. Hè. En dit toonde een beetje van eigenlijk de plaats waar dat de zonde wordt uitgeboet. Hè. Dat is ook de plaats, hè, waar dat de Heer met ons wil samenkomen. Hè. En dus later, dus de Joden zeggen dat ook, zij denken dat die plaats ook later de tempelberg is, hè, waar dat ook de tempel gebouwd geweest is. Hè. Maar ook waar dat Christus later ook gestorven is, hè, aan het kruis, hè, op de berg. En ik weet niet of dat juist is, maar dat klinkt inderdaad wel goed. Maar in ieder geval, dus is het echt een prachtig beeld van wat er gebeurt. Waar dat de zonde uitgeboet wordt, hè, daar wil God met ons samenkomen. Dat is zo in de tabernakel, dat er offers moeten gebeuren. Dat is zo in de tempel, dat is ook zo op Golgotha. Hè. Daar begint het, daar begint het. Goed, en de opdracht, als we terugkeren naar Genesis hoofdstuk 22. De opdracht die Abraham krijgt is heel duidelijk. Hij moet zijn zoon slachten, hè, staat er. Maar wat er niet bij staat, is het tijdstip. Hè. Staat daar geen tijdstip bij? Hè. Ja, ik zou denk ik toch een beetje uitgesteld hebben zo. Hè. Maar nee, Abraham niet. Dus morgens vroeg, een dag erop al. Hè. Morgens vroeg staat hij op. Hij kapt hout. En als je dan een klein beetje verder leest ook bij hoofdstuk 22 vers 6, daar staat er, vers 6, daar zegt hij, toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon en nam vuur en een mes met zich mee. Ja, jongens, ten eerste, ik zou denk ik bij die drie dingen zeggen, als ik daar boven kom, oei, ik ben dat allemaal vergeten. Hè. Ik heb geen mes mee, ik heb geen vuur mee, ik heb geen hout mee. Nee, Abraham bereidt dat allemaal voor. Hè. En je moet ook weten, dus hij nam inderdaad ook zijn zoon Isaac mee. En dan staat er in vers 4, dat pas op de derde dag zag hij die berg. Dus hij had veel tijd gehad, Abraham, om na te denken. Om op zijn passen terug te keren. Hij heeft dat niet gedaan. Hè. Hij doet dat. Hè. Hij doet dat ongelooflijk. Ik denk dat er daar maar één uitleg voor is. Hè. En als we eventjes, hou de vinger hierbij, maar als we eventjes naar Hebreeën 11 gaan. Hebreeën 11, vers 17. Hebreeën 11, vers 17, daar staat er. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Wel, dus Abraham geloofde in, ja, ik ga het maar zeggen, de opstanding. Hè. Hij geloofde dat God bij machte was doden weer op te wekken. Daarom had hij geen enkel probleem. Hè. Hij zegt, als ik Isaac offer, hè, dan zal God wel hem weer opwekken. En dat is wel belangrijk om te weten. Nu, Abraham heeft die beker niet moeten ledigen, maar dat is wel gebeurd met de zoon van God. Hè. Die is wel geofferd geweest. Daarom, ik ga een paar dingen nog tonen. Hè. Dus Abraham geloofde in de opstanding, dat is heel duidelijk. Hij geloofde in de hemel, maar geloofde ook in een opstanding. En ik wil nog enkele gelijkenissen, maar ook verschillen tussen Isaac en tussen de Heer Jezus. Nu, in ieder geval, ze moesten beiden hout dragen. Hè. Isaac moest de bundel met hout dragen. En dat toont ook dat hij dus al van een bepaalde leeftijd moet geweest zijn. Ik dacht altijd, Isaac, dat zal zo'n klein manneke geweest zijn. Nee. Hij moest zelf dus de stapel met hout op zijn rug dragen. Dat moet toch iets speciaals geweest zijn. Hè? Maar dit verwijst ook meteen naar het hout, het houten kruis, dat Jezus ook een groot stuk van zijn weg naar de kruisdood heeft moeten dragen. En uiteindelijk, Abraham moet zijn zoon niet offeren, hè? Maar God heeft in een offer voorzien. Jezus heeft zichzelf wel geofferd. Hè? En volgens mij moet er dus echt een diepe relatie geweest zijn ook tussen Isaac en tussen zijn vader. Kun je je voorstellen, legt daar de hout hè, op dat altaar en zegt tegen Isaac, hè, van oké, leg u daar nu maar op, ik ga u binden, staat er ook, hè. Je werd vastgebonden. Ja, ik heb twee zonen, ik kan mij niet voorstellen dat ook maar één van die zonen zou zeggen, opa, vertrouw op u, hè, dat zal allemaal in dik in orde komen, hè. Ik ga me hier op de hout leggen en zo. Hè. Oh, nee, jongens. Hè. Plus ook omgekeerd, ja, jongens, zou ik één van, zou ik mezelf misschien nog durven hè, zeggen van oké, ik zal het mij dan maar offeren, maar mijn zoon offeren. Pff, jongens. Hè. Dus er moet toch wel een diep vertrouwen geweest zijn tussen Isaac en tussen Abraham. Maar vooral ook tussen de Heer Jezus. Want we zijn al bij Hebreeën hoofdstuk 11. Als je een klein beetje terugkeert naar hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10 vers 5 tot 7. Daar staat er. Hoofdstuk 10 vers 7. Vers 5. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. Slachtoffer en offergave hebt hij niet gewild. Maar hij hebt mij een lichaam bereid. In brandoffers en zondoffers hebt hij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik, en dat gaat over de Heer Jezus, zie hier ben ik, in de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil, o God, te doen. Hè? Stel je voor, zeg, hè, dat die eigen zoon zegt, ja, ik wil dat wel vrijwillig doen. Hè? En dat was ook een groot verschil, hè. Bij Jezus was het een vrijwillige keuze. Bij Isaac, ja, vermoed ik, ja, is het geen vrijwillige keuze. Het is Abraham die dat ging doen. Maar het grote verschil is dan ook nog dat het echt wel gebeurd is. Hè. Het offer van Jezus is echt gebeurd. Hè. Terwijl bij Abraham heeft inderdaad God voorzien in een alternatief, in een ander offer. Dat is ongelooflijk. Ik kan daar eigenlijk nog altijd niet bij. Hè. Dus daarom vieren wij ook avondmaal om daar iedere keer aan te herdenken. Maar ook om te denken aan het feest dat straks nog komt. Hè, met vette spijzen staat er en met beliegen wijnen. Ja, het is al meer dan 2000 jaar. Dat zal nogal wat zijn. Hè. Ik zie er naar uit. Maar in ieder geval ongelooflijk. En Als we teruggaan naar Genesis hoofdstuk 22, dat is een laatste ding dat ik nog wil toevoegen. Hoofdstuk 22 vers 11, dat staat er. Dus maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham, en hij zeide, hier ben ik. En hij zeide, strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat hij Godvrezend zijt en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Dus het is hier heel duidelijk dat die engel des Heeren, dat gaat over de, ik heb dat al een paar keer getoond, dat gaat over de Heer Jezus. Hè. Je wordt heel vaak in het Oude Testament engel des Heeren genoemd. Je kunt dat ook zien, dat het wel degelijk zo is, want hij zegt, heb mij, hè, wie? Ja, God, hè, uw enige, niet onthouden. Hè. Stel je voor, zeg, hè, de engel des Heeren komt tussen en hij zegt, nee, je moet dat niet doen. Hè. Maar hij heeft zich later wel zelf geofferd. Gegeven aan, ja, ik krijg dan altijd de kippenval van, hè. Het is ongelooflijk, hè. Hij heeft zichzelf eerst tussenkomen, zegt niet, moet je zoon niet offeren, maar eigenlijk zegt hij dezelfde tijd, binnenkort zal ik mezelf offeren. Schepper van hemel en aarde, ongelooflijk. Hè. Daar kunnen we gewoon dankbaar voor zijn. Het is een beetje zoals dit vers hier zegt, hè. En in Johannes hoofdstuk 3, vers 16, hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn liefde voor ons heeft ingezet. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u zo'n groot God bent, Heer. We kunnen daar niet bij. U bent schepper van hemel en aarde. Heer, we hebben u zo bedrogen, zo ons van u afgeschud en zoveel pijn gedaan, Heer. En toch bent u mens geworden om in onze plaats de straf te dragen en ons vrij te maken van zonde, Heer. Dank u echt voor ook het vooruitzicht dat we krijgen, Heer, om straks ook een feest te vieren met u en in de eeuwigheid bij u te zijn en gemeenschap ook met u te hebben, Heer. En u te kennen zoals u ons kent, Heer. Ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.